In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Welkom bij de Technoloog nummer 183. Herbert, welkom.
Hey Ben.
We hebben hier Wart Gené. Hij is co-founder van eSports Club. Wart, welkom.
Goeiedag.
En we zitten weer in de studio.
Oh, ik ben zo blij. Ik kan jullie weer zien, jongens. Drama.
We kunnen weer gewoon praten.
Ja, het is echt
verschrikkelijk. Het lijkt dat je... Over. Ja.
Wat was dit een drama tijd.
Over en uit.
Het leven wordt weer mooi.
Zo is dat.
Zo, oké. Okay. Maar nee, Wart, je bent hier voor eSports. Want, je was een jaar geleden hier. En ik heb het nog even opgezocht. Toen ging het over eSports. Weet je, we willen af en toe een update voor bepaalde onderwerpen doen. eSports vind ik zo een onderwerp. Daar moeten we ieder jaar een update doen. En jij bent de persoon die daar updates over geeft. En toen maakte je even dat onderscheid. Je hebt casual games op je telefoon. Maar eSports gaat om competitie. Ja?
Klopt.
Dus dat is het verschil. En dat verschil moeten we snappen. Dus dat kan je vergelijken met voetballen in competitieverband of voetballen op een pleintje voor de lol. Dat is het verschil.
Ja, nee, absoluut. Dus ik zie eigenlijk voornamelijk gewoon gaming. En dan het competitieve gamen, dat wordt een e-sports genoemd. Maar eigenlijk heb je het altijd over gamen.
Ja, dus daar gaan we het over hebben. En vooral specifiek e-sports of gamen in coronatijd.
Ja.
Want er is dankzij corona heeft het een vlucht genomen.
Weet je waar ik onmiddellijk aan moet denken? Ik denk dat het leuk is om dat meteen in de groep te gooien. Ik moet onmiddellijk denken aan wielrennen. Ja, okay, toch?
Ja, ik begin
het, de allereerste wat er gebeurde na de lockdown was dat de Amstel Gold Race digitaal werd verreden.
Ja.
En de Ronde van Vlaanderen.
Ronde van Vlaanderen ook.
Klopt, en het was volledig het nieuws. En op een gegeven moment ging de Ajax-selectie ging ook in één keer fietsen. Digitaal, virtueel. Alleen de vraag die je dan zelf kunt stellen en die ik mezelf stelde was... Is dat dan e-sports of is dat dan gedigitaliseerde sport?
Fiets stellen wij aan jou.
Ja, en ik zou eigenlijk vanuit de kern zeggen dat is het... niet. Het is gewoon gedigitaliseerde sport.
Jammer.
Vind ik ook. Daarom begon ik ook te lachen.
Maar misschien ben ik dan niet goed bezig. In die zin dat, want heel veel sportredacties... die zijn falikant tegen e-sports als sport. Want ja, het voldoet niet aan het feit dat je beweegt. Maar ja, als je het ziet als competitie... en je ziet sport als spel... Ja, dan is het wat mij betreft ook gewoon e-sports. Dus misschien moet ik niet zo lastig en moeilijk doen.
Ja, maar ik wil dan... Dat is toch belangrijk, denk ik dan. Want ja, bedoel, ik hou natuurlijk van definities van sport, weet je wel. Maar e-sports is voor mij, daar zit een gaming, meer een spelelement. Dan zeg je, ja, dat zit ook in het voetbal. Maar dan is het, er moet een game, een spelelement zitten. En dat vind ik bij, en dat moet dan, zeg maar, e-sports is voor mij dan met digitaal. Dus dan moeten nulletjes en eentjes. Dus dat is voor mij, dan ga ik naar de e-sports
toe. Maar dat is een definitie kwestie. En eigenlijk de e-sport en de sport... zoals je het dan zou kunnen zeggen, die precies op dat snijvlak ligt... dat is simracing. En simracing heeft tijdens de coronatijd echt een enorme vlucht genomen.
Ja.
En dat komt voornamelijk omdat dat het meest lijkt...
op de echte sport in de auto.
Dus het simracen lijkt ook heel erg... maar ook de kijkbeleving is heel erg hetzelfde.
Wat ik altijd noem race spelletjes.
Ja, maar dan echt met de stuur, pedalen. Ja, en dan ook met een setup van zeg 20.000, 25.000 euro.
Ja. Dus ook met bandenwissels.
Als je schade rijdt, moet je wel de pitstraat in. Ja. En als je crasht, dan lig je er gewoon uit. Maar daar zie je ook dus dat gewoon grote coureurs... zoals Lando Norris, Max Verstappen... die zijn ook gewoon groot in die wereld. En die kunnen dat ook echt goed. Die gebruiken die games ook echt om te oefenen en te trainen voor het echte werk. Dus dat ligt heel erg dicht bij elkaar. Het enige wat je niet hebt zijn al die G-krachten natuurlijk. Op het circuit. Sfeer van het stadion.
Je moet ook de setup even goed vertellen. Ik speelde vroeger heel veel WRC 2003, 2004. Ja, nou, ik gewoon een controle. Dat ging echt als een team. Maar dan dat telt voor jou dan weer niet. Nee, dan moet ik een echt stuurtje hebben.
Nou ja, dat is de vraag wat telt. En dat is eigenlijk wel een beetje hoe ik de uitzending begonnen. Ja, wat telt nou wel, wat telt nou niet? Dat vind ik nou heel erg vanuit sport vaak. Zoals er over e-sports wordt gesproken. Misschien moet ik dat dan vanuit de e-sports hoek niet heel erg gaan doen. Maar wat je hebt is gewoon een verschillende gradatie in games. Dus je zag de Formule 1 werd afgelast. En toen ging de Formule 1 met de officiële Formule 1 game. Gingen ze aan de slag. Gingen ze virtuele races uitzenden. werd volgens mij ook door Ziggo opgepakt. Dus in één keer was er heel veel aandacht voor simracen. Alleen de game Formule 1, de officiële race game, is meer een arcadespel. Dus denk veel meer à la Need for Speed qua gevoel. Dus dat is voor de echte serieuze coureur en de echte raceervaring heb je daarin veel minder. Maar als jij gewoon één keer in het weekend, of het weekend is het raceweekend. Nou, binnenkort is Oostenrijk en je wil even kijken hoe gaat het circuit. En je een beetje gevoel bij krijgen, gewoon voor de fan van Formule 1. Ja, is dat gewoon superleuk. En dat speel je dan met de controller en niet met je toetsenbord, met de pijltjes toetsen. Ja. Nou, en ga je dan een stap verder, dan ga je naar games als Gran Turismo Sport, misschien wel Assetto Corsa, de wat serieuzere games. En dan koop je echt een stuurtje, want anders kan je niet meedoen. Nou, en dan heb je nog een gradatie verder en dan kom je echt bij de games die bijvoorbeeld Max Verstappen speelt, iRacing. Nou, dan moet je dus eerst een licentie hebben voor de game.
Vertel even helemaal die setup, licentie. Daar wil ik naartoe.
En dan heb je dus een licentie voor de game. Dan moet je dus een soort van rijbewijs of licenties halen. Dus
moet je ook kopen, dat kost geld.
Hoeveel kost dat? Dus je koopt een licentie voor de game dat je hem kan spelen ieder jaar.
Ja.
En dan moet je ook in de game een soort van rijbewijs halen om zeg maar mee te doen aan bepaalde raceklasses. Wow. En dan heb je dus een stoeltje waar je in zit. Je hebt je pedalen. Nou, schakelen of flippers op het stuur. En dan heb je daar dus ook heel veel gradaties in. Heb je bijvoorbeeld 1 scherm of heb je 3 schermen? Is je stuurtje elektrisch met wat tegenstuur? Of is het hydraulisch met olie? En als je dan een botsing maakt tegen de muur, klapt het stuurtje dan zo hard omdat je polsen breekt? Weet je, dat zijn
de
echte zware setups waar de echte professionals mee rijden.
Maar ik zag dus een stuurtje van meer dan 2000... pond volgens mij.
Ja.
Dat is, dus.
Maar dat bedoel ik met zeg maar de als je echt gewoon heel erg die ervaring wil hebben en je wil echt gewoon ook de subtiliteit en je wil echt zeg maar goed presteren in die game, dan gaat het om dat soort details.
Ja, dus je hebt klasses, dus zeg maar Orlando Norris, Max Verstappen, die zit natuurlijk in de hoogste klasse. Ja. Hoeveel spelers zitten dan in die hoogste klasse en hoeveel klassen zijn er daar dan onder?
Ja, dat vind ik dus heel lastig te zeggen over simracen en dat had ik ook al toen simrace in één keer opkwam. NASCAR ging in één keer ook een race doen. 1,3 miljoen kijkers op Fox. Nou, dat is ongeveer 1 kwart.
Maar dat waren ook de echte racers die dat deden.
Ja.
Of ook met zo'n setup. Maar dat
ook
dan
met
NASCAR.
Zo'n setup, ja. En dan wordt het dan voor hen neergezet. En ja, dat komt er wel dicht bij de ervaring. Maar die hele simrace wereld, bijvoorbeeld van iRacing, wanneer is nu welk toernooi en wie doet er mee, is best wel onderzichtig. Er is nog niet per se een hele grote database waar je dat kan zien. Het zijn veel verschillende losse communities, ook in Nederland, die dan dat soort wedstrijden organiseren. En ik kwam er van de week achter, en ik heb hem nog niet gesproken, maar dat mijn scriptiebegeleider van de Universiteit Utrecht, dat hij blijkbaar 1 zo'n community runt in Nederland. Dus ik moet hem van de week even een keer gaan opzoeken, bijvoorbeeld op LinkedIn, en een berichtje sturen om daar een keer over te praten. Maar er zijn dus gewoon een aantal mensen gewoon in Nederland, die zijn er ook op hobbymatige manier gewoon echt iedere weekend, iedere dag mee bezig. Ja. Niet per se met wedstrijden, maar wel om zichzelf continu te verbeteren. En dat is ook echt met die simrace games. Ja, je probeert. Nou, daar heb je met raad ook
gehad. Sport, ja.
En dat simracen. Zit iedereen dan thuis? Of gaan ze toch met hun hele outfit ergens bij elkaar zitten?
Dan zit je wel thuis.
Meter, hè?
Want je gaat niet je setup van 10, 25.000 euro mee op reis nemen.
Nee. Dat is wonderlijk, want er is mij altijd gezegd competitief gamen, dat is echt iets fantastisch. Want mensen die komen in stadions bij elkaar en er worden echt toernooien gespeeld, er komt publiek op af. En dus niet alleen televisiepubliek, maar ook gewoon fysiek publiek. Terwijl bij dat wielrennen, waar ik misschien toch nog even naar terug wil.
Ja, ik wil ook nog terug naar wielrennen.
Vond ik het heel bijzonder dat het juist werd gedaan als oplossing om die competitie te hebben, terwijl iedereen thuis moest blijven.
Ja.
Ik weet helemaal niet hoe ik hier een vraag van moet.
Nee, maar
ik weet wel waar je naartoe gaat. Want dit is meer, zeg maar, waarom kan dat ene stuk wel online en gaan andere mensen naar een stadion toe?
Hoe ontstaat die keuze, is eigenlijk de vraag.
En dat heeft voornamelijk te maken met het technische aspect van een game. En daar waar heel veel mensen denken, oké, nu neemt e-sports een enorme vlucht. Maar we zitten niet per se in stadions. Ik denk dat e-sports wel meer aandacht heeft en gaming ook. Maar heel veel andere dingen zakken juist heel veel weg. En daardoor wordt het contrast denk ik nog groter. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar simrace en het wielrenstukje met de game, dat heet volgens mij Swift. Daarmee maakt het niet heel technisch gezien heel veel uit hoe goed je verbinding is met elkaar. Omdat de game moet dat registreren. En vervolgens kan de server, dus je verbinding met de server maakt niet zo heel veel uit. Maar ga je bijvoorbeeld naar een schietspel toe, dan is het heel erg belangrijk dat op het moment jij schiet, dat ook bij de tegenstander gebeurt. Ja. Om nog een stap verder te gaan, bij fighting games gaat het zelfs om frames. En daar wordt ook in geteld. Dus de hele fighting scene community kan nu eigenlijk geen fatsoenlijke events houden. En dat is bijvoorbeeld een groep mensen die heel erg bereid is om te reizen, omdat ze anders geen goede competitieve omstandigheden hebben. Dus daar is bijvoorbeeld ook best wel een ding om te doen. Nu rondom Super Smash Bros. Van Nintendo heeft gewoon geen goede online verbinding. Maar wat zie je dus nu bijvoorbeeld in games als Dota, League of Legends, Counter-Strike? Je verbinding met de server is heel belangrijk. Dus ze kunnen geen wereldwijde toernooien meer houden. A, niemand kan reizen. B, de server met de verbinding met de server in Europa, die is dan heel goed. Maar ga je vanuit Europa tegen iemand uit Amerika spelen, dan sta je eigenlijk al 1-0 achter.
Dus er zijn games die zich lenen voor thuisspelen, zeg maar. En andere games waar je eigenlijk voor naar dat stadion moet. Of in elk geval bij elkaar in één event fysiek bij elkaar zijn.
Ja, en dat noemen ze in de e-sportswereld in jargon op LAN gaan of naar LAN gaan.
Ja, precies. Local area.
Ja, dus dat eigenlijk de verbindingsnelheid met de server zo klein mogelijk is. En dat is ook dat voor iedereen gelijk is.
Voor iedereen gelijk, precies.
Ja, en dat zie je dus ook bij bijvoorbeeld wereldkampioenschappen. Daar heb je bijvoorbeeld teams uit China, Europa en Amerika. En die komen dan ergens samen, zodat ze allemaal onder dezelfde omstandigheden kunnen presteren, omdat dat belangrijk is voor het toernooi. Nou, ik ben bijvoorbeeld een Dota-volger. En mijn favoriete team is OG. En dan heb je dus één speler die zit vanuit Amerika te spelen, iemand anders vanuit Zuidoost-Azië. En die hebben dan een ping met de server van 100 tot 300 milliseconden. Dat is 100 tot zeg een kwart seconde vertraging. Mm-hmm. Dat is niet te doen in die game. Maar die jongens komen er best wel goed uit de verf. Maar dat is niet optimaal. Nee. En zo willen heel veel partijen niet spelen. Dus wat je nu ziet heel veel in de e-sportswereld is dat het heel veel per regio wordt gespeeld. Dus je hebt nu China, allemaal extra toernooien, allemaal online. Maar je ziet dus geen toernooien meer waar verschillende teams van verschillende regio's tegen elkaar spelen. Het is nu echt alleen maar Europa en de Russische regio bij elkaar.
Ja, even over die servers spelen online. In 2005, toen moest ik mobile multiplayer gaming moest ik meehelpen ontwikkelen.
De Emperor's, de mobile.
Massive online mobile. Enzovoort. Ja. En toen was er een Zweedse partij en die zei. En ja, je hebt natuurlijk, je toestellen zijn anders. En het netwerk is anders, kansloos. Maar er was een Zweedse partij. Nee, zeggen we. Als we naar onze server, dan zullen we voor ieder toestel, ieder netwerk, zullen we zorgen dat het gelijk. Nou, dat is nooit gebeurd. Maar dat is dus 15 jaar geleden. Maar dat is het dus nog steeds niet. Je kan dat dus nog steeds niet gelijk trekken door een server ertussen zetten, een vertraging in te bouwen.
In elk geval niet wereldwijd.
Niet wereldwijd. En je hebt zelfs, en dat hangt dus een beetje af van welke game dat je speelt, dat er gewoon ook echt local area networks zijn waarvan je gespeeld wordt. De meeste games moet je nu vanwege kopieerbeveiligingen altijd online spelen. Want dan heb je een soort van licentie. Nou, dus je speelt ook al zit je een soort van op LAN, op een toernooi, speel je nog wel via het internet met elkaar. Niet via lokaal netwerk. Ja. Maar soms hebben ze wel lokale servers waarvan je speelt. En wat daar dan bijvoorbeeld heel interessant aan is, is dat, dan moet je dus ook allemaal dezelfde PC hebben. Want je hebt dezelfde verbinding, dezelfde monitor, dat is hetzelfde. Maar iedereen neemt wel zijn eigen toetsenbord en zijn eigen muis mee. Maar wat nog misschien wel interessanter is, en wat heel veel mensen zich niet realiseren, is dat je in je software heb je natuurlijk ook allemaal je eigen instellingen. De een speelt bijvoorbeeld de game in Chinees. Maar de andere wil bijvoorbeeld zo gevoelig zijn muis hebben. Nou, hoe ga je dat doen op een groot toernooi? Hoe los je dat op? Nou, dan hebben ze dus, voor alle spelers hebben ze een eigen harde schijf. Dus klaar met spelen, trekken ze die harde schijf eruit. Doen ze er een nieuwe harde schijf in, met alle instellingen erop van die speler, toetsenbord aansluiten en gaan.
Ja, en dan is er natuurlijk een categorie dingen die je voor iedereen gelijk wilt hebben. Hè? Bijvoorbeeld bandbreedte, lijken en zo meer.
Ja.
Technische dingen. En er zijn dingen waarvan je zegt, dat moet iedere speler zelf maar weten. Zoals bijvoorbeeld hoe die zijn muis instelt of welke taal die.
Precies, welke muis, de gevoeligheid. Je hebt bijvoorbeeld heel lang nog een speler gehad, die had dan bijvoorbeeld een muis met nog zo'n bal erin. Omdat hij gewoon gewend was om daarmee te spelen. En op het moment dat zo'n muis dan stuk gaat, is echt een ramp voor zo'n speler. Want hij heeft dat hele gevoel met die game heeft hij opgebouwd met die muis. Dus op het moment dat je dus moet wisselen van toetsenbord.
Dan moet en er kwam gewoon wat stof ook tussen in die muis. Weet je nog van vroeger?
Ja,
dat is voor jouw tijd. Maar wij oude mannen weten nog dat.
Dat is onderschat je denk ik mijn leeftijd. Maar ik heb dat ook allemaal meegemaakt inderdaad. Of je had die Microsoft muis, de eerste van lasermuis. Dat was ook een ideale gamemuis. En vanuit dat idee zijn dus ook allerlei hardwarepartijen e-sports. Dus de eerste miljonair qua gaming, Fatality, is zijn eigen hardwarelijn begonnen.
Ja.
Gewoon puur en alleen omdat al die andere hardware gewoon niet voldeed aan wat hij wil.
Ja.
Maar dus, zie jij daar kansen in, zeg maar, in spullen maken? Of is dat wel een beetje uitontwikkeld?
Nou, die markt of is redelijk gewoon verzadigd. Ja, dus stel je voor, je wil nu een headset of een toetsenbord op de markt brengen. Ja, dan moet je wel echt een paar miljoen meenemen aan marketingbudget. Ja, dat is heel erg verzadigd, die markt. Ja.
Hey, even terug naar fietsen.
Fietsen.
Nee, dat is belangrijk, fietsen.
Ja, zeker.
Kijk, waarom ik helemaal in het begin begon te lachen, was niet eerlijk naar die fietsers toe. Maar ik denk, ja, dat zijn 9 mensen. Het gaat alleen maar om vermogen. Weet je, hoeveel vermogen kan je trappen? Hoe lang?
Ja, daar zit kunst, dat zit er opeens
nee
meer in.
En dus daarom nam ik het niet serieus. En ook omdat het al jaren bestaat.
Dan ga je om het risico op een gladde weg.
Tactiek. Ja. Nu demereer ik en ik ga uit de wind zitten.
Ja, ja, ja. Dat schijnt er wel in te zitten trouwens.
Oh, wel.
Dus schijnen van die fietsprogramma's, ja, hoe moet je dat nou weer noemen, te zijn waarbij je dus inderdaad in een treintje kunt rijden en dan profiteer je van
wel. Oké, okay. Dus ja, dat hebben ze wel. Nou, mooi dan. Maar geen ploegentactiek enzovoort. Dus daarom dacht ik, ja, dat is zo ver van het echte fietsen af.
Maar waarom is dat dan geen prestatie?
Nou, omdat namelijk...
Het is minder interessant.
Het is minder interessant, omdat het ene... Kijk, dat is nu wordt hij mooi. Kijk, wanneer is iets mooi als het heel multidimensionaal is. Ja. Dus je hebt en ploegentactiek, ja, en conditie, en geestelijk kan ik er helemaal niet meer tegen. En je moet ook nog moeten. Je moet, ja, je moet een verbondje sluiten.
En bottenpech.
Bottenpech. Lekke banden. Alles komt samen. En je maakt het door.
Geen lekke banden.
Ja, slecht. Dus er zijn te weinig spelelementen.
Variabelen.
Ja. Met simracen, want dat vroeg Herbert. Hey, je moet naar de pits, want je bent gecrashed. Dus hoe meer variabelen hebt, hoe vaker dan wordt het rijker. En dat vinden wij Herbert en ik, mooier. Maar jij misschien niet, maar wij wel.
Nou, ik vind het exact veel mooier. En dat is ook waarom ik meer naar e-sports kijk dan naar sport. Omdat e-sports juist al die lagen heeft en die lagen ook kan laten zien in data. Daar waar je bij sport bijvoorbeeld, wat ik heel jammer, ja, kijk, nu bij echt wielrennen, ja, zie je pas de afstand, het vermogen.
Eindelijk, hè?
De basisregel was altijd, oké, we hebben nog, 10 kilometer te gaan, of per 10 minuten rij je een kilometer dicht. Of, ik weet even de vuistregel niet meer, maar je wist altijd al, oké, het is deze afstand, ze gaan nog dicht rijden.
1 minuut per 10 kilometer is het,
geloof ik. Tenzij je gaat klimmen, dan is het weer net even anders. Maar bij e-sport heb je zoveel lagen, waardoor de verhalen die verteld worden in data vele malen interessanter zijn, behalve van het staat 1-0. Daarbij wil ik niet zeggen dat je dat bij andere sporten niet hebt. Maar het is veel moeilijker om dat in beeld te brengen als je niet een commentator hebt die je daar bijvoorbeeld bewust van kan maken.
En wat je ziet bij wielrennen, dat ze nu wel het vermogen van de koploper vergelijken met het vermogen van de achtervolgers, waardoor je kan Nou, dat houdt hij nooit vol, die 450 watt, zo lang nog. Dus dat gaat hij niet redden. Dat is een extra dimensie en daardoor wordt het mooier.
En dat vind ik dus het mooie aan e-sports kijken voornamelijk, is omdat je dus die data allemaal niet, zeg maar, van analoog naar digitaal hoeft te maken. Die heb je al. En zo is het eigenlijk ook in 2010 de huidige golf van e-sports ontstaan met StarCraft 2, waarbij ze besloten, we maken een speciale spectator mode, waardoor je als kijker een andere beleving hebt dan de speler. Dus je zit niet te kijken naar bijvoorbeeld als twee spelers tegen elkaar spelen, twee keer het scherm van een speler wat tussen gewisseld wordt. Nee, er zit echt een cameraman met extra data en extra dingen die de spelers niet zien om de kijkbeleving te bevorderen. En bijna iedere game heeft dat tegenwoordig.
Ja, maar Wart, kijk, als ik kijk naar FIFA, is dat boeiender dan een echte voetbalwedstrijd. Het gaat sneller, het zijn mooiere acties. Weet je, als je objectief als mens kijkt naar FIFA, dat is mooi om te zien. Is dat ook... Ja,
nou, laat ik zo zeggen, FIFA is dan weer net het voorbeeld waarvan ik denk, dat is een game die heeft dan geen spectator mode. Die brengt niet goed de data in beeld. Oh, en zeker als ik naar de Eredivisie kijk, is het commentaar niet juist daarop aangesneden.
Nee. Dus, maar het gaat sneller.
Persoonlijk altijd de echte sport het leukste.
Nee. Kijk, waarom? Weet je, dit echt een voetbal 2x45 minuten duurt al lang. En dan saai. En weet je, dat is tactiek, dat weet ik wel. Maar dan moet je tijd rekken. En in FIFA, daar zit er veel meer snelheid in en acties in. En dat gebeurt meer. Dus dat vind ik prettig. Okay. Maar nu even met Formule 1. Is zo'n simrace als Max Verstappen meedoet, is dat spannender om te zien? Of zeg maar NASCAR? Want er keken 1,3 miljoen mensen, zei je net.
Ja, kijk, en dat vind ik dus het interessante aan simrace, dat het qua kijkbeleving redelijk hetzelfde is. Dus stel je voor, je hebt nu een abonnement op Formule 1 en je kan bij alle boordradio's meeluisteren en zelf je, dus de echte Formule 1, en je kan zelf je camera bepalen. Ja, dat kan je nu eigenlijk bij wijze van spreken bij simracing ook doen, als al die gasten hun eigen gameplay uitzenden. Dus je kan bijvoorbeeld meekijken bij Max op zijn livestream vanuit zijn auto, ja, bij Lando Norris. Dan hoor je ze met elkaar praten en dollen. En dat geeft een bepaalde beleving. Wat ik interessant vind aan dat aspect, is dat je dan wat dichter bij de sporten kan komen. Maar het is wel anders. Weet je, het gevaar van de crash of... Dat is wel minder. En dat merk ik ook wel als ik nu kijk naar alle e-sports toernooien... Die dan online worden gespeeld vanuit de studio of vanuit thuis gebroadcast... met iedereen die thuis zit. Mm-hmm. De beleving is toch anders. Je gaat van het ene evenement naar het andere evenement... en je hebt niet echt het gevoel dat er echt een verschil tussen zit. Dus het aanwezig zijn in de stadion, de sfeer... de unieke dingen van die locatie die je alleen daar hebt... Dat mis je dus.
Wat zou dat dan kunnen zijn?
Nou, kijk bijvoorbeeld als je naar Spa-Francorchamps gaat,
oh, dan heb je een bepaalde
en heb je ook weer bepaalde herinneringen. Dus dan heb je ook bepaalde content die eromheen wordt gemaakt en ook echt op die locatie is. Mensen zijn daar samen, er ontstaat wat en dan kan je dat ook veel beter herinneren, omdat je natuurlijk als mens niet in 2D dingen herinnert, maar in 3D. Ja. Dus nu ik een beetje die alles soort van digitaal is alles veel meer soort van hetzelfde in plaats van dat ik meer unieke momenten heb.
Het onderscheidend vermogen is lastiger.
Ja. En dat heb ik daar wel bij. Dus je hebt wel... Ja,
er zit een ritme in en er gebeurt niet iets unieks.
Ja, dus het mag af en toe wel meer pieken. Ja.
Ik heb een andere vraag. We hebben het hier veel over FIFA. Ook de vorige keer dat we hier zaten te praten met jou. Toen ging het veel over FIFA. Zijn er nou behalve voetbal meer sporten die, ik zou maar zeggen, een i-vorm hebben gekregen? Want er zijn sporten zat. Er is basketbal, er is ijshockey, er is honkbal. Je kunt eigenlijk zou je in theorie elke sport de FIFA-behandeling kunnen geven. Maar bij welke sporten is het eigenlijk gebeurd?
Nou, de NBA is denk ik een heel goed voorbeeld. Omdat
basketbal is
dat. Basketbal, ja. En voornamelijk de NBA, omdat de NBA heeft zijn eigen competitie. Daar waar FIFA eigenlijk ook, nou, dus Wereldvoetbalbond, om het zo maar te zeggen. Maar de NBA heeft gewoon ook een eigen competitie. Maar ze hebben ook een eigen game. Ja. En daar hebben ze ook echt invloed op. Dus je kan bijvoorbeeld adverteren in de NBA-game... Dus bijvoorbeeld de sponsoren van teams. Dus de NBA heeft een digitale versie, net als de E-divisie, in Amerika. Waarbij alle teams 6 spelers hebben, die ook samen in hun huis wonen, die meereizen en die tegen elkaar spelen. Maar alle sponsoren van die teams, als ze anders zijn dan het echte sportteam, worden ook weergegeven in de game. Dus de NBA is denk ik qua sportgame... En hoe een competitie zich daarmee bezighoudt en zich mee bemoeit. Het ideale voorbeeld en een veel beter voorbeeld dan hoe FIFA het in de hele keten zeg maar doet. Maar je hebt het ook voor de NFL. Dus daar heb je ook wedstrijden.
Wat UFC?
Ja, maar
dat is vechten, Herbert. UFC.
Ja, okay. Mixed martial arts. Ja.
Ultimate fight.
Knokken.
Maar voor ijshockey heb je het ook. Dus
maar nu zie ik hem wel ineens te denken... Eigenlijk slaat het nergens op. Want het was. Nee, want toen internet kwam, ging je een krant op internet zetten. We denken een krant, dat zet je op internet. Uh-huh. Dus je gaat nu een sport dat bestaat in het echt mooi. Dat wordt nu digitaal. We hebben e-sports. En dan gaan we een traditionele sport gaan we op e-sport zetten. Dus eigenlijk is Doha en alle echte e-sports game, is dat eigenlijk echt e-sports? Dat is meer geschikt.
Ja, en dat vind ik gevaarlijk. Echte e-sports. Ik denk alleen dat het gewoon interessanter is om naar te kijken. Omdat als ik kijk naar... Kijk, voetbal qua gaming en FIFA qua gaming snap ik wel. En competitief gezien snap ik het ook. Want ja, iemand wil altijd de beste zijn. Maar zodra er niks wordt gedaan met de kijkbeleving... om die anders en dieper te maken... Als een game zijnde, wat nu er wel echt aan ontbreekt bij bijvoorbeeld de FIFA... dan zal het niet heel snel heel veel interessanter worden dan het voetbal zelf. En daarom zie je ook dat de sportgames niet per se populairder zijn... dan de strategie en de schietspellen of de vechtspellen.
Precies, want dat heeft de meer.
Fantasie.
Ja, dat heeft meer.
En dat is juist leuk dat er dingen kunnen die in het echt niet kunnen. Wat jij net zegt, ja, in het echt is dat niet zo. Dus je gaat continu het vergelijk maken bij FIFA of met wielrennen met de echte wereld. Maar je gaat bij League of Legends niet zeggen, oh ja, maar dat kan niet in het echt.
Exact.
Je zou bij wijze van spreken een FIFA-versie kunnen maken waarbij de bal gewoon kan teleporteren.
Nou, stel je voor je hebt FIFA met auto's. Stel je voor je hebt FIFA met auto's. Ja, dat is exact wat Rocket League is.
FIFA met auto's.
Met explosies, je kan tegen de muur rijden, je kan springen. Dat is spectaculair om te kijken.
Ik heb het echt trouwens ook wel gezien, hoor, dat er op een of andere een weiland dat er lelijke eentjes rondreden. Maar een bal
de keukenkampioen divisie heeft dus besloten om niet met FIFA een competitie te doen, maar juist met Rocket League. En dat is ook gewoon een grote sport. En daarin hebben we zelfs echt gewoon kampioenen rondlopen twee jongens uit Nederland die gewoon wereldkampioen zijn geweest.
En Rocket League even helpen. Ja, ik ben...
Dus gewoon voetbal met auto's in een kooi. Dus de bal kan niet uit. En je rijdt tegen de bal aan. Je speelt 3-3. En je kan allerlei soort van kap. Dus als de bal in de lucht gaat, kan je soort van springen. Dus je kan allerlei, het is super lastig, want je moet de bal natuurlijk, net als met biljart, op de goede manier raken. Dat je hem soort van in het doel kaatst. Nou, probeer maar eens over te spelen met elkaar.
Maar dat is dus een game wat je nu beschrijft.
Ja, Rocket League. Het is echt, als je nou denkt van, nou, gewoon voetbal met auto's en explosies.
Slaap nergens.
Kun je erop wachten, lijkt mij.
Dat dacht als... ik ook. Toen ging het is super verslavend.
Als
het is
dit,
gewoon leuk.
Als dit populair wordt, dan gaan mensen dat
maar het is al populair.
Echt doen.
Ja.
Het is al populair.
In een weiland met een...
Ja, mijn lelijke eend. Vroeger had je van die, van die autocross-wedstrijden.
Met een kart, erop en gaan. Ja.
Hey, kun je dan iets vertellen over gameplay? Waarom, hoe dat ontstaat? Waarom het superleuk is? Waarom het verslavend is? Kun je daar iets over
Nou, wat het leuke is aan deze games, is dat... Er wordt continu de balans veranderd van het spel. Dus wat noemen ze, zeg maar... meta, en ooit heeft iemand de most advanced tactic, of de tactiek waarmee je het beste kunt winnen, zeg maar.
Ja.
Op een gegeven moment wordt dat uitgevogeld. Oké, als je de game wil winnen, dan kan je het beste deze strategie doen. En die strategie werkt weer daartegen. En wat uitgevers van spellen of makers van spellen doen, is proberen dat zo goed mogelijk in balans te doen. Dus ze hebben allerlei statistieken dus waar ze naar kijken. En als iets dan te sterk is, maken ze dat zwakker.
Ja, maar noem eens even concreet. Welke noemen ze een game en wat ze dan
doen?
Sterk of zwak maken?
Nou, dan heb je bijvoorbeeld een game als Counter-Strike.
Counter-Strike nemen we.
Dan krijg je een budget.
Ja.
Als speler. Zeg €500 per ronde. En dan kun je wapens kopen.
Knalk je kapot.
Nou ja, maar je moet... Zeg maar, Counter-Strike denkt iedereen altijd, het gaat om schieten. Maar het is eigenlijk een economiespel. Want hoe meer mensen je omlegt... Wij spreken tijdens een ronde hoe meer geld je hebt. Hoe meer geld je hebt, hoe betere wapens je kunt kopen. Dus het is heel belangrijk om niet alleen goed te schieten... maar ook je economie te goed te bewaken. Op het moment dat een wapen, wij spreken op basis van €500... €100 duurder wordt... in het spel, wordt veel moeilijker om die te kopen. En gaan mensen kijken naar... Oké, dit wapen levert me veel meer waarde op in het spel. En dan zie je dus dat mensen andere wapens gaan kiezen... waar weer andere strategieën door ontstaan. En dat soort zaken. Dus hele kleine veranderingen in een spel... kunnen hele grote veranderingen hebben. En soms ontdekt dus een bepaalde speler een trucje. Mm-hmm. Dan ben je een soort van ahead of the curve.
Het is een optimalisatieprobleem.
Ja,
ja, dus er wordt continu geoptimaliseerd. En omdat het zo snel gaat... omdat met al die professionals die er continu mee bezig zijn... is het ook voor die teams altijd de uitdaging... om verder te zijn in die optimalisatie dan de rest. Want dan heb je gewoon een betere tactiek. Totdat de tactiek te sterk blijkt te zijn... en dan wordt het aangepast, het spel... en dan moet je weer opnieuw beginnen.
Ja, hey, en die kunstmatige intelligentie... die won met War of Warcraft of een ander spel? Deze artikel dat meneer in me achter...
Dat is ook met Dota 2 geweest.
Ja, Dota 2 dan. Ja, ik bedoel, dan, dus ik draai in simulatie. Denk, die doet het zo. En dan ga ik echt spelen.
Wat daar super en interessant aan is. Ja? In Dota heb je de verdeling tussen spelers. Je hebt 5 spelers in je team. En iedere speler heeft een cijfer. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, waar slaat dat in hemelsnaam op? Ik wil gewoon een middenvelder en een keeper. Nee, het slaat op wie heeft er het recht om het meeste geld te verdienen. Dus ben je nummer 5, mag je helemaal niks verdienen. Ben je een arme ziel. De nummer 1, dus stel je voor je mag allebei kiezen om geld te verdienen in het spel. Dan gaat altijd een nummer 1, heeft altijd voorrang. Wat ze leerden van die computer is dat geld aan het begin van het spel veel beter werd verdeeld door de spelers. Waardoor ze veel eerder een soort van momentum kregen in het spel. En later die verdeling anders werd. En dat zijn dus teams ook op gaan pakken. Dus ze zijn gaan leren van de AI qua optimalisatie. En daardoor zijn ze hun spel ook weer gaan aanpassen. En daardoor is de game in die zin ook weer veranderd. Dus dan leren ze gewoon niet... Ja, dan leren ze gewoon inderdaad van een AI... hoe je het toch beter kunt optimaliseren.
Hey, en doping? Gebruiken ze veel doping hier, jongens?
Dat weet je dus nooit. En bij e-sports heb je twee soorten van doping. Je hebt hardware doping.
Ja?
Gewoon
materiaal.
Je hebt drie. Ja, dan heb ik drie. Je hebt hardware.
Of zo,
Nee, het is niet per se geheugen. Maar je hebt bijvoorbeeld geheugen in je muis zitten. Nou, dan kan je weer een programmaatje opzetten. Dus je kan het verwerken in je hardware. Dus in je setup. Nou, net als een motortje in je fiets, zeg maar. Je kan het zo doen, qua cheaten.
Er wordt allemaal gecontroleerd, allemaal gecheckt.
Ja, er wordt zoveel mogelijk gecheckt. Ja, allemaal, en daar is bijvoorbeeld heel erg ophef over geweest bij de nieuwe game van de makers van League of Legends. Je hebt nu een nieuw schietspel, heet Valorant.
Yes.
En hun anti-cheat programma zit op het kernelniveau van je PC. Dat hebben ze gedaan, omdat, ja, anders kunnen ze niet. Maar het is best wel een privacy issue dat ze in die laag van je PC hun anti-cheat software.
Alles doen.
Precies. Ja. Dus op het moment dat je die game installeert, geef je ze daar wel toestemming toe. Maar zij zeggen, ja, dit is de enige manier om onze game zonder cheaters
Take
te hebben.
Leave it.
Ja. Dus dat gaat best wel ver. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk doping. En wat je daarin qua veel verhalen hoort, is dat er veel bijvoorbeeld ADHD-medicatie wordt genomen.
Ja, Ritalin.
Ja, dus,
om die concentratie goed te hebben.
Precies.
En zijn natuurlijk allemaal AD. Nee, juist niet, want ze zijn allemaal introverts.
Maar... En daar wordt bij grote toernooien wordt daar wel gewoon echt op gecontroleerd. Dus er zijn wel echt dopingcontroles. Bijvoorbeeld door een partij als een ESL, die grote toernooien organiseert internationaal. Daar heb je echt gewoon dopingcontrole. Ja.
Gaaf. En de derde, nee, want hij zei drie doping.
Ja, dus hardware, software, dus programmaatjes die je draait. Ja. En dan hardware, zeg maar.
Oké, en dan gewone pillen.
Dus misschien is 2,5, ja.
Pillen.
En gewoon pillen, ja.
Ik wou nog eens over een bepaalde sport hebben. Want wat als sport wordt beschouwd, kijk maar op de sportpagina. Dat is schaken en dammen.
Ja.
Het wordt ook online gedaan. En er is nog steeds gewoon schaken en dammen. Dat is ook weer zo'n voorbeeld waarvan ik denk, wat moet ik hier in godsnaam over vragen? Maar het is wel bijzonder dat je, als je gaat voetballen online tegen elkaar via internet en op computers, dan is opeens iets anders eigenlijk. Hè? Dan gaan ook andere mensen daar goed in zijn. Heet het schaken, dan is het precies hetzelfde. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat is... Zou online schaken eigenlijk een aparte e-sport moeten zijn? Of was eigenlijk schaken altijd al een e-sport?
Ja.
Maar kon je het toevallig ook op een bord doen?
Ja, en is het dan de vraag, is het misschien gewoon digitalisering van de sport of digitalisering van het spel?
Ja.
Je kan het heel makkelijk één op één overzetten. En dit is ook zo'n voorbeeld, net als simracing. Het lijkt heel erg op het echte ding. Daar bij voetbal...
Simracing is daar ook een voorbeeld van, ja.
En daarom past dat gewoon heel erg goed bij de hedendaagse sport, waar wel gewoon heel veel krachten en beweging zit. Mm-hmm. Uiteraard zou je straks een virtuele versie krijgen van bewegend voetballen, terwijl je niet allemaal op dezelfde locatie bent.
Ja, met die pakken aan en
bijvoorbeeld
die bril.
Zijn we nog lang niet. Maar dat wordt ook gewoon heel anders. En dan, maar het is hetzelfde als dat er bijvoorbeeld wordt gesproken over een voetbalstadion, waar je dan de wedstrijd via hologrammen kan kijken op 200 stadions wereldwijd, terwijl je niet bij de echte wedstrijd zit. Maar dat je het wel vanuit een stadion kan beleven alsof je erbij bent.
Ja, dat je, precies. Dan is
maar dat is een ander soort vraag.
De Champions League finale wordt in Tokio gespeeld en je gaat hem toch hier in de arena bekijken.
Ja.
Alsof je erbij
en dan kan je dus afvragen, ja, ga je gewoon schaken en ga je gewoon dammen? Of ga je schaken en dammen met explosies? De laatste vind ik gewoon leuker. Maar ja, dat zal voor de kijkbeleving. Dat die gasten dat gewoon zien als schaken.
Ja, er moet veel meer moord en doodslag zijn.
Niet moord en doodslag, maar veel meer lasers en bliepjes.
Oh, bliepjes, ja.
En entertainment. En het moet entertainment zijn. Je kan het zoveel meer entertainment geven. Ik bedoel, je hebt niet voor niets in al die voetbalstadions, al die lichtshows tegenwoordig. En het...
Ja. Nou, dat wil ik toch, want Henk Kraaijhoff, dat is die ex-trainer van Nelly Koeman, die hoorde ik een keer, vergeet ik nooit meer, 5-6 jaar geleden bij BNR, en er was de vraag van waarom is atletiek niet meer populair? En hetzelfde met schaatsen, hetzelfde met zwemmen, alleen met Olympische Spelen. Dat kwam, zei hij, omdat de mensen een tijdsport, ja, dat willen ze niet. Omdat de wereld allemaal strak is, nullen en enen, het moet allemaal gecontroleerd worden, leuk met controle. Willen mensen meer spelletjes? Het moet meer leuk zijn en niet meer gewoon een tijd klaar.
Ja.
En dat vond ik dus, wat jij zegt, ik wil meer fratsen en frutsen.
Ja, en krijg je synchroon zwemmen en rare dingen op
rare dingen en ook het onverwachte. Dus waarom, weet je, mensen willen het onverwachte in sport en daardoor wordt het populairder. Is dat ook een verklaring waarom e-sports populairder wordt? Omdat er meer verrassing in zit, ook qua kijksport.
Nou, er zit gewoon meer prikkeling in.
Prikkeling.
Dus, en dat is eigenlijk ook dat je wat kan gaming. En als je dan toch heel even het verslavingsdebat in gaat. Kijk, het is natuurlijk een hyperprikkel ten opzichte van, ik gebruik gaming echt als ik even helemaal wil ontsnappen aan de wereld, omdat het mij zo veel meer prikkelt dan even een film kijken.
Je met je gedachten echt niet ergens anders
kan. Nee, je kan echt nergens. Ja, je moet er echt vol in. Dus je krijgt veel meer prikkels, wat het veel interessanter kan maken om te kijken dan, oh ja, we zijn bij 45 minuten aan het kijken en er is nog steeds geen doelpunt gevallen. En die beide teams gooien daar eigenlijk met de pet naar. Is er eigenlijk altijd wel iets te zien?
Ja, maar dan trigger je me wel, want dan zeg je van... oké, ik heb superconcentratie. De klacht nu even, als we toch heel kort even over verslaving. De klacht is de jeugd kan zich niet meer concentreren. Weet je, ze ADHD hebben ze allemaal en ze gaan alle kanten op. En ze kunnen zich met gamen super concentreren.
Ja, omdat je wordt
ze heel veel prikkels hebben.
Ja.
Dus dan hebben ze eigenlijk in de normale samenleving, buiten die game, te weinig prikkels.
Ja, dat. Of je kan je afvragen, is het kwaad of het goede in de technologie of hoe het gebruikt wordt? Dat past dan wel weer binnen de technoloog. Dus die gamification wordt op heel veel plekken toegepast. Nou, bij een Facebook-algoritme niet heel goed. Je wordt gewoon gemanipuleerd om de hele tijd als een gokmachine achter je telefoon bijvoorbeeld te zitten. Maar het kan dus ook op een goede, leuke manier. En wat ik denk dat goed is, wat je nu ziet veranderen in de gamingindustrie, is dat vroeger had iedereen allemaal lootboxes. Dus je koopt iets en dan zit er iets in, maar je weet niet wat. En nu is eigenlijk iedereen aan het overstappen naar de Battle Pass. Dus wat heb je dan? Dan heb je binnen een bepaalde periode, zeg 10 weken, kan je van 0 naar 100. Betaal je daarvoor, zeg 10 euro. Dan krijg je veel meer beloningen. Betaal je niet, dan krijg je een paar beloningen. Maar je kan het gewoon spelen. Van tevoren precies wat je krijgt.
Maar ook omdat die lootboxes vanuit Brussel verboden werden.
Nee, maar het is gewoon gokken. Dus pakjes FIFA is gewoon gokken. En dat heeft ook diezelfde ervaring van, misschien nog even 10 pakjes kopen, want misschien zit die er wel in. Dus
maar is het nu helemaal weg?
Nee, het zit absoluut nog in games. En ik ben er absoluut geen voorstander van. Omdat het wel echt gewoon... op een gegeven moment werd het heel populair, omdat het een hele goede manier is om geld te verdienen.
Ja.
Maar Ben, hoorde ik jou nou zeggen dat we prikkels zoeken in games omdat het gewoon leven zo saai is?
Nou, ik denk...
Zoiets dacht ik.
Ja, nou, ik denk echt dat voor de ontsnapping...
Volgens mij is het precies andersom namelijk. Volgens mij hebben we in het gewone leven tegenwoordig zoveel prikkels. Via de televisie en via pretparken. En het speelgoed van kleine kinderen begint tegenwoordig...
Dat je wil ontsnappen.
Er komt allemaal geluid uit en het rammelt. En er zit
je wordt helemaal gek gemaakt.
Kleurtjes. Dat we... in games hetzelfde verlangen.
Hetzelfde. Maar hij zei net, Wart, dat hij juist die concentratie, dat hij helemaal weg is. Dus even niet die prikkels van buiten. Ja, het is hetzelfde. Het is nog meer prikkels.
Het is nog meer prikkels, ja. En dat kan heel, heel fijn zijn en heel positief.
Nee, uiteindelijk moet mensen ook rust. Je hersens hebben rust nodig.
Nee, maar daarom moet je ook genoeg
om
slapen.
Om te kunnen pieken.
Ja. Dus je moet het niet te veel doen. Of te veel doen. Je moet wel genoeg rust nemen. En daarvoor is het belangrijk. Maar dat kan dus gewoon even lekker zijn. Het is gewoon hypostimulans. Zeg maar. Een boek lezen is op een andere manier ook een soort van hypostimulans. Op een andere manier.
Ja. Hey, ik wil even heel veel te vragen. Maar ook over die gameontwikkelaars hebben we zeg maar, kort over gehad. Er is ook dat de feedback komt van de gebruikers. In hoeverre nemen ze dat mee? Dus daar zijn voorbeelden van. Kun je die geven?
Ja, daar kan ik wel een voorbeeld over geven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de game Hearthstone.
Hearthstone.
Is een kaartspel. Op je telefoon, is gratis. Hij heeft voor mij miljoenen spelers wereldwijd. Het was helemaal niet bedoeld.
Het is geen e-sport, hè? Want het is casual gaming.
Dus het was niet bedoeld als e-sport.
Nee?
Het was bedoeld als zeg maar Magic the Gathering, zeg je misschien wel iets.
Ja.
Dus gewoon Magic the Gathering van de makers van World of Warcraft. Dat werd heel populair, maar heel veel mensen gingen dat competitief met elkaar spelen. Dus er is een soort van competitieve scene om ontstaan. En er zijn ook wereldkampioenschappen, worden ook georganiseerd. Er hebben ook Nederlanders in die hartstikke goed daarin meedoen. Maar wat gebeurt er dan? Dan is een game eigenlijk bedoeld als gewoon... Een game voor op je iPad of op je telefoon. Casual game.
Ja.
Daar wordt het meeste geld mee verdiend. Maar je hebt een hele grote hardcore scene. Die dan zeg maar competitief wil spelen. Dus op het moment dat je aanpassingen maakt in de game. Voor wie doe je dat dan? En als je kijkt naar de grote e-sports titels. Counter-Strike, League of Legends en Dota. Wordt echt gekeken naar wat willen de professionals. We willen zo goed mogelijk professionele game. Kijken naar games als Hearthstone. Die eigenlijk helemaal niet de intentie hebben om dat te zijn. Of een FIFA, die maken gewoon de keuze. Wat is het beste voor de meeste spelers? Zodat we ook daar zoveel mogelijk geld mee verdienen.
Dus
het hangt heel erg van het doel van de maker van de game af. Of zeg maar wie je grootste, denk ik, cash cow is. Ook welke keuzes je maakt.
Ja. Ik zit ineens te denken, e-sports is onwijs gegroeid. Weet je, er kwamen nog mensen door corona thuis zaten. Dus hartstikke mooi. Heb je daar ook nog cijfers van? Misschien moet je even op.
Wat heeft
even
corona
leuk.
Teweeg gebracht?
Ja, wat heeft corona teweeg gebracht?
Ja, vond ik heel lastig om te zeggen.
Ik had wel een paar cijfers gevonden. Die Impact on Streaming Audiences Report. Heb je die ook? Die heb ik nog
ja, gemeld. Kijk, en als je bijvoorbeeld kijkt naar Twitch. Weet je, Twitch heeft dan 50% groei in die tijd.
Ja?
Maar dan kan je afvragen, is het dan e-sports of is het gaming? Wat valt er dan precies onder?
Okay.
En het groeide het vorig jaar om deze tijd?
Precies, en er zijn ook heel veel muzikanten die in één keer naar Twitch zijn gegaan. Dus ja, je ziet gewoon Netflix stijgt, gaming stijgt. Was volgens mij 130% voor de streamingdienst van de soort van de Netflix-dienst van Microsoft voor de Xbox. Ja. Dus je ziet gewoon dat mensen veel meer naar de YouTubes, naar de Netflixes, naar de gaming, dingen die je gewoon vanuit thuis kunt doen, zijn ze gaan grijpen. Alleen denk ik persoonlijk dat het niet zo heel erg gaat aanhouden nadat we weer allemaal ons ding gaan doen. We kunnen nu weer naar het terras, we kunnen weer naar buiten. Je ziet sowieso in de gaming-industrie altijd wel een dip in de zomer, omdat ja, je wilt toch gewoon naar buiten toe. Ja. Alleen, wat hebben we er wel aan overgehouden? Ik denk dat er heel veel mensen in één keer wel zijn. Hey, dat wielrennen, dat is eigenlijk wel interessant. Dat kan ik ook wel doen. Bijvoorbeeld in de winter als het koud is en nat en ik heb geen zin naar buiten te gaan, kan ik dat ook doen. Dus ik denk dat er wel een heel hoop mensen zijn geïnteresseerd geraakt in bepaalde onderdelen van e-sports waarvan ze helemaal niet wisten dat het bestond. Maar het heeft gaat en het is misschien een beetje versnelling in de populariteit. Wel,
het zak weer terug, maar misschien op een hoger niveau eindigt het. Ja.
Maar het heeft geen wereldschokkend effect gehad.
En nou, ik wil straks ook over Travis Scott in Fortnite wil ik ook hebben, want dan gaan we het populair maken. Want ik ken Travis Scott niet, als je misschien eens hebt. Ken jij Travis Scott?
Zegt mij niks.
Nou, mooi, gelukkig. Dus mij ook niet. Maar wat is jouw theorie dat e-sports niet zo'n world domination heeft als bijvoorbeeld het wereldkampioenschap voetbal?
De wereldkampioenschap, de grootste samen met de e-sports.
Of de Olympische Spelen.
De twee grootste sportevenementen alle tijden. Waarom niet? Omdat het A, minder lang bestaat. B, ik denk dat er zijn wel degelijk grote evenementen. Ja, nu even niet, want
hebben
corona.
Maar zoveel impact dat heel Nederland of heel België, want mensen luisteren ook in België naar de technologen, hè?
Ja, dus dat,
ik wil ze allemaal.
Nee, maar dat bijvoorbeeld net als een Nederlands vrouwenvoetbal elftal of met handbal, dat in één keer heel Nederland ernaar gaat kijken.
Ja,
dat komt denk ik ook omdat heel e-sports niet gericht is rondom nationale elftallen. Het zijn allemaal teams met spelers uit verschillende landen.
Ja.
Dus e-sports is niet ingericht rondom nationale elftallen.
Nee, maar volgens mij is het ook omdat het te versnipperd is. Weet je, ik kan al die
je weet ook niet waar je naar kijkt. Dus als jij denkt in Dota, oh ja, een Nederlands team staat in de WK-finale, bij wijze van spreken.
Nee, maar als je nu gewoon drie spelletjes doet. Weet je, je doet schieten, je doet een strategie-game en je doet nog die drie.
En een paar die al wat langer, want daar hebben we het vorige keer over gehad. Hoe lang blijft een game eigenlijk bestaan? Dus, maar is er geen, want bijvoorbeeld op de Olympische Spelen laten ze voortdurend nieuwe sporten toe. Hè, het schoonspringen op skis. En dat soort dingen die ik totaal onzinnig vind.
Skateboarden. Ja,
ja, precies. Maar is daar geen sprake van dat dit soort dingen op de Olympische Spelen gedaan gaan worden?
Juist, en vanuit de Asian Games, daar is het al onderdeel van, zeg maar. Alleen ze houden het tegen op basis van dat het niet voldoet aan de Olympische waarden. Dus vaak, schietspellen zit geweld in. Bij Rocket League explodeert de bal al, ook geweld. Dus dat kan ook niet. Ergens snap ik het wel. Zeg maar, e-sports gaat heel erg om geweld, maar het is wel virtueel geweld.
Ja, maar
er gaan niet echt mensen. Er wordt niet echt iemand wat aangedaan. Er is uit heel veel onderzoeken gebleken dat het niet aanzet tot geweld. Gaming.
Ja, maar dat gelooft niet iedereen. Zeker niet de oude mannen.
Nee, die bobo's. Die oude grijze mannen.
Weet je, en dan ga je kijken naar sport. En dan zeggen al die vechtsporten.
Precies.
Eigenlijk ook allemaal simulatie.
Boksen.
Schieten. Boogschieten.
Art of self-defense.
Nee, maar gewoon boogschieten. Weet je, er staan mensen echt gewoon met een bijl. Ja, je kan echt iemand. Dus het is allemaal simulatie van
speerwerpen.
Je moet niet het veld overrennen.
Te langzaam.
Nee, maar het is heel erg. Als ik naar kijk, denk ik, aan de ene kant heb je gelijk. Maar dat is ook hoe je kijkt naar sport. Weet je, is sport bewegen of is het competitie? Qua definitie. En is dan simulatie van qua gaming, is het dan verheerlijking van geweld? Of is dat gewoon, zoals ik zeg, Counter-Strike is echt gewoon, draait om economie.
Ja.
Het is gewoon een economisch proces. En als je dat niet beheerst, ben je heel slecht in de game. Al kun je heel goed iemand door zijn hoofd schieten.
Maar nou eens even een hele andere wending. Hè. Volgens mij, maar correct me if I'm wrong, wordt er nog steeds elk jaar een wereldkampioen bepaald in Tetris.
Ja, klopt. Ja.
Dat is dus al een game met een hele lange traditie. Ja. Want wanneer is het uitgevonden? Ik denk in 1990.
Ja.
Ja. Dus dat bestaat dan al rekenen 30 jaar.
30 jaar.
Tetris op de Olympische Spelen. Waarom niet?
Ja, kijk, en dan kun je dus afvragen. A, heeft iemand zin om ernaar te kijken? B, hoe groot is die community daaromheen? Mm-hmm. Hoeveel mensen willen dat überhaupt spelen of willen dat doen?
Wat verwacht de Olympische Spelen er beter van te worden? Hè? Want dat is natuurlijk ook... Het moet sponsors... Ja, nee, waarom,
het moet kijkers trekken, toch?
Schoonspringen, ja, skisporten erin. Omdat ze dan skis verkopen.
Ja.
En dat levert sponsors op. En dat levert de Olympische Spelen
En ik zeg dan, waarom zou je Tetris doen als je bij wijze van spreken League of Legends kunt doen wat het voetbal is van e-sport? Ja. Zeg maar, daar kijken vanuit de wereld de meeste mensen naar. Nou, kijk even, wat is populair in China? Dan kijken daar de meeste mensen naar.
Ja. Dus League of Legends. Ja, ik zou voor zijn. Travis Scott. Ja, ik heb al die filmpjes zitten kijken, Travis Scott.
Ik niet.
Ja, op YouTube.
Okay, Travis Scott, wat hebben ze in Fortnite is...
Ik hoop dat de technoloogluister niet weet wie het is. Hè? Dat hoop
nee,
ik.
Precies.
Er zullen er zeker zijn die
het Fortnite is voor heel mensen, dat speelt mijn zoon of mijn neefje. Kan al een gekke dansje doen en je kan ook mensen schieten. Maar eigenlijk is het één grote cultureel fenomeen. Het is een soort van Second Life, alleen dan voor de jeugd. Iedereen die nog Second Life kent.
Nou, maar toevallig heb ik weer mijn account geactiveerd bij Second Life. Oh, ja? Opnieuw gekeken, van de week gekeken. Want ik dacht, nou ja, een beetje het in coronatijd moet Second Life.
Nou, maar het is eigenlijk een soort van virtuele wereld waar je in samen kan zijn. Nou, wordt er heel veel in gespeeld. Maar het is ook echt de intentie van de ontwikkelaar Epic Games om daar een soort van, soort van Second Life-achtige of een soort van social media platform van te maken om te zijn. Dus dat had je dan bijvoorbeeld eerder al dat Marshmallow een concert gaf. Nou, dan stond hij op een podium. Kon je daar naar kijken, kon je dansjes doen. Maar dan kon je niet op elkaar schieten. Weet je wel, dan kon je niet dat doen wat je normaal doet in het spel. Maar dan had je een beleving. Maar dat was echt, zeg maar, een concert alleen dan in de game. Maar dit, Travis Scott, wat een hele grote artiest is, urban artiest, die had een show van 7 of 12 minuten lang, waarbij je een soort van multimedia experience, je vloog mee, je kon vrij bewegen, je hoorde de muziek, het was nieuwe muziek. Hij stond als ineens een hele grote reus in die game. Ja. Hij ging van vuur naar ijswerelden. Het is een enorme beleving. En 13 miljoen mensen tegelijkertijd in die game om op dat moment ook te beleven. Het was gewoon, denk ik, misschien wel een van de grootste entertainment momenten die we hebben gehad de afgelopen 10 jaar.
Decentraland. Nou, ze schieten me opeens weer te binnen. Ik dacht, wat zag ik laatst ook weer? Want het gaat over Second Life. Maar je hebt tegenwoordig dus Decentraland. En dat is een virtual world gebaseerd op Ethereum, op cryptocurrency. En afgelopen week was er een lancering van SpaceX. Hè? Die hebben als
eerste onderneming zaterdagavond
mensen naar het ruimtestation. En die lancering die werd live vertoond in Decentraland. Dus dan kon je met je poppetje. Ik vind het altijd een beetje potsierlijk, hoor, moet ik eerlijk. Vond ik Second Life ook altijd totaal belachelijk. Dan ging je met je poppetje. Dat was jij dan zogenaamd, weet je wel, van zo'n onzin. En dan kon je zogenaamd vliegen. Dus had je gewoon te kijken naar een poppetje dat vloog. Hoezo kan jij dan vliegen? Onzin.
Je moet je identificeren met je virtuele ik, Herbert.
Ja, dat kan ik blijkbaar niet. Maar in ieder geval, Decentraland is het nieuwe Second Life. En daar hebben ze dus die lancering van SpaceX nog eens
voor. Of voor de jeugd is het gewoon een Fortnite. Want ja, daar zit je toch al iedere dag met je vrienden.
Ja, oké. En waarom koopt Facebook... Oh, sorry.
Nee, maar dan heb je zo'n Travis Scott experience. Ja, dat is zo'n Travis Scott is natuurlijk geweldige promotie. Maar ook voor zo'n gameontwikkelaar, het is een unieke ervaring die jij in die game kunt hebben.
Maar het grootste event de afgelopen 10 jaar,
maar 13 miljoen mensen tegelijk op dat moment in die game die daarnaar kijken. Enorm veel media exposure voor geweest.
Dat is bizar inderdaad.
Het is muziek, het is gaming, het is een show. Het is een show, als we het dan toch hebben over wat kan niet in het echt.
Ja.
Stel je voor, je zou dit in VR ook nog hebben. Je weet niet, dit is een LSD-trip, bij wijze van spreken, wat je had daar. Ik heb nooit LSD gebruikt trouwens, dus ik kan het niet vergelijken.
Heb ik niet wel, hè?
Naar de uitzending.
Ik heb het geïnhaleerd.
Nee, maar dit is dus echt puur gaming. Maar ik denk dat hier komt muziek, hier komt popcultuur, hier komt multimedia. Het komt hier allemaal samen. En in een soort van unieke situatie.
Waarom koopt Facebook Epic Games niet? Epic Games, ik net opgezocht, is 15 miljard waard, is de market cap. En Facebook investeert heel veel in Oculus, want Oculus moet de virtuele wereld.
Ja.
Dat lukt ze maar niet. Fortnite is het al.
Heeft Tencent geen aandelen in Epic Games?
Ah, dan wordt die natuurlijk lastiger.
Nou, Tencent is bijvoorbeeld 100% eigenaar bijvoorbeeld van League of Legends. En hebben ook aandelen in Activision Blizzard, die bijvoorbeeld World of Warcraft en Call of Duty maken. Dus Tencent is, als je dan echt kijkt naar...
Je hebt gelijk, man.
Goed. Tencent is altijd het bedrijf wat je niet aan denkt als je aan dit soort dingen denkt.
Ze hebben 48,4%. Dus ja. Eigenlijk is Epic Games gewoon Tencent.
Exact.
Dus over toekomstige waarde is dus Epic Games is toekomstig. Weet je, want we hebben het over de events en de Tweede Wereld, de simulatie waarin je leeft. Is dit dus beter, Fortnite, dus Epic Games, dan dat hele Oculus-gedoe van Facebook?
Exact. En Supercell, dus die games die je hebt met Clash Royale, daar zijn ze ook iets van 80% of 90% aandeelhouder in. Nou, de Activision Blizzard hebben ze iets van 24% in. Dus en Tencent, in China, wil je naar China toe, dan moet je via NetEase of via Tencent qua partijen. Ja. Dus die beheren ook daar die hele Chinese markt. En qua e-sports is dat bijvoorbeeld voor League of Legends echt 50%. Dus Tencent, als je zeg maar... Ja, die hoort er niet heel veel over, denk ik. Het gaat altijd over Apple, over Amazon, over Facebook. En,
we hebben het ook over de Chinese grootmacht,
tuurlijk,
hoor.
Maar heel veel partijen zien gewoon niet Tencent. Omdat ze juist heel erg vanuit de schaduw... Ja, dat klinkt heel naar, maar ze staan niet op de voorgrond. Dus al die merken wel. Maar ja, zij zitten volledig in die e-sports en gamingwereld.
Ja, snap ik. Ik wil nog even opzoeken. Was het nou WeChat van Tencent? Ja, hè?
Volgens mij wel.
Ja, nou ja, dan sowieso. Ja, precies. Oké, uit mijn hoofd had ik het goed, maar dat is lang geleden. Oké. Asset Corsa, R-Fox Factor 2. We hebben iRacing al gehad, maar dat zijn al die lagen, die verschillende games.
Precies. Als jij lekker wil beginnen met, zeg maar... Ja. Dus je hebt nu in Utrecht heb je zo'n F1 Center, waar je dan met 12 man op een grid kan rijden. Ja, dat is leuk als je dat met je vrienden, net als met een rondje karten, gaat doen. Maar dat is niet voor de serieuze simracer.
Maar dat is precies wat ik bedoel. Dat moet geconsolideerd worden. Dit is te versnipperd. Dit is voor om echt de Olympische Spelen niveau te halen, om het wereldkampioenschap zoveel impact, moet je minder versnipperen. Echt wat? Daar moet je voor pleiten.
Maar hoeveel sporten zijn er op Olympische Spelen?
Ja, heel veel sporten, maar die hebben duidelijke regels. Die hebben duidelijke...
Exact. Er
zit meer helderheid in.
Ja, en dat bedoel ik ook. Het is niet rondom bonden georganiseerd. Het is niet rond... Kijk, en het ding is ook, zo'n uitgever is volledig eigenaar van de game. Dus je hebt het ecosysteem bestaat in principe uit... Je hebt de uitgever en je hebt de speler. En vervolgens is het bij de gratie van de uitgever... wat ze allemaal uit handen geven. Dus bij sommige uitgevers, nou, neem dan weer Riot Games van League of Legends, dan zijn ze en de broadcaster en de scheidsrechter.
Ja.
Dus zij betalen teams om mee te doen en spelers om mee te doen aan die competitie ook. Dus ze krijgen zo'n salaris. Dus zij hebben heel veel in eigen hand daarvan. Andere partijen besteden dat uit. Dus of jij een team kan runnen of een teammanager kan zijn, of je een broadcastpartij kan zijn, een eventpartij kan zijn, hangt allemaal ervan af of je een licentie daarvoor krijgt als je op een bepaalde grootte zit. Dus als jij nu op een commerciële manier iets zou willen doen met FIFA, heb je toestemming nodig van EA. Wil je iets met Call of Duty, heb je toestemming nodig van Activision Blizzard. En al die procedures die je daarvoor nodig hebt en moet doorlopen, die staan gewoon niet per se op het internet. Dus dat maakt het allemaal vrij wazig. Maar de waardeketen rondom e-sports wordt wel steeds duidelijker. Maar centraal staan nog altijd de uitgever van de game. En als die besluit, ik hou ermee op.
Maar dat is ook een verschil. Hè. Kijk, dus die game-uitgevers zijn beursgenoteerde bedrijven. Die hebben aandeelhouders. En als je natuurlijk naar sportorganisaties kijkt. Ja, dat zijn vrijwilligers. Die het hartstikke
zou ik zeggen. En nee.
Ja, mooi. Ik heb liever de nee.
Want in het IOC en de grote voetbalbonden. Ja. Als een sport echt groot wordt. Dan is dat.
Ja, dan weer wel.
Ik wil niet zeggen geprofessionaliseerd.
Nee, dat zeker
doen het. Nee, precies. Vaak heel amateuristisch. Maar die mensen doen het wel. Voor veel geld en fulltime.
Ja, maar er is ook een monopolie van een bond. Dus bijvoorbeeld FIFA heeft een monopolie op voetbal. Dus voetbal is van niemand. Maar de FIFA controleert wel het ecosysteem. Dat is NBA, dat noemen ze ook World Champion. Maar er is veel meer basketbal.
Wat ik dan interessant vind, omdat jij net
kijk naar vechtsporten. Heb je verschillende bonden waaronder je kan spelen?
Ja, maar het verschil is toch...
Ja, verschillende bonden voor één.
Nee, maar het
dart
verschil
ook.
Is... Ja, het verschil is wel... Zijn je aandeelhouders, hebben die een belang gewoon in geld? Ik ben aandeelhouder in EA of in Epic Games.
Mm-hmm.
En Epic Games heeft maar... Die moet verantwoording afleggen naar de aandeelhouders. Gras, je moet rendement maken... Aan wie moet de FIFA verantwoording afleggen? Ja, geen idee trouwens, maar weet je, dat zijn toch de bonden allemaal die controleren. Daar zit geen geldelement in dat zij aan de Ja, dus dat zie het verschil. Dat vind ik een verschil.
Nou, ik vind eigenlijk, als je dan kijkt naar FIFA, vind ik eigenlijk ook een corporate. Zeg maar.
Ja, dat is een corporate, maar de belangen van FIFA is alleen FIFA. De belangen van Epic Games zijn ook, van het bedrijf Epic Games, zijn de aandeelhouders. Want die hebben belangen bij rendement. En bij FIFA is alleen maar dat Blatter, nee, het is nu iemand anders, maar dat die Blatter corrupt is en die alles omkoopt.
Uiteindelijk overal waar zo'n structuur ontstaat, heb je een machtsstructuur. Alleen het ding is bij games is het redelijk helder.
Ja.
Dus je hebt gewoon één iemand die kan bepalen hoe groot de bal is. En hoe groot het veld is.
Jij zei daarnet, e-sports, daar is geen bond voor. Dus tenminste, zoiets meende ik je te horen zeggen.
Ja. Er zijn wel e-sportsbonden.
Ja, er is een Nederlandse e-sportbond.
Die heeft geen autoriteit.
Dat wou ik jou vragen.
Wat doe je als e-sportsbond?
Die is opgericht en volgens mij hebben we daar bij BNR ook wel eens aandacht.
En dit is natuurlijk ook in de sportwereld. Ja, in de sportwereld is het natuurlijk ook een heel ding. Wat is de functie van een bond? Wat, zeg maar, en hoe gaat... Kijk, je betaalt uiteindelijk contributie aan een bond, omdat je daar dan bijvoorbeeld iets voor terugkrijgt. Mm-hmm. Maar ja, je hebt een bond niet nodig om mee te doen aan toernooien en dat soort zaken. Dus wat zul je dan moeten gaan doen? Dan moet je bijvoorbeeld helpen met het reguleren van de sport.
Standaardiseren
contracten. Ja. Weet je, de regels, de ethische regels opstellen.
En wanneer een sport rijp is, dan is dat wel zo. Want als je wil gaan voetballen in Nederland, dan moet je lid worden van een voetbalclub. Ja. Nou, dan word je automatisch lid van de KNVB, hoor.
Nee, tuurlijk.
Het gewoon georganiseerd.
Precies. Maar daar krijg je ook wel iets voor terug.
Ja.
Alleen...
Weet ik eigenlijk niet. Wat krijg je daarvoor toe?
Nou ja, zeg maar, qua trainers, er zijn allerlei opleidingen. Dus er zijn standaardisaties.
Ja, dus je maakt dan...
Ja, en er wordt, als het goed is, wordt er ook zeg maar iemand op de vingers getikt als er iets gebeurt. Ja. Dus er is ook een soort van controle en opleiding en dat soort zaken. En je hebt een soort van systeem waar je naar door kan stromen naar de top. Maar dat heb je in e-sports dus allemaal niet.
En al die
standaardisatie, ja, dat is nodig. Ja. Want stel je voor, ik ben een speler, ik wil bij een team. Dat contract dat je met het team tekent, dat je wordt uitgebuit, de kans is 8 op 10 waarschijnlijk.
Hoe worden ze uitgebuit?
Nou, dan krijgt bijvoorbeeld het team krijgt heel veel prijzengeld en jij krijgt heel weinig. Of je moet heel veel dingen doen voor een heel klein beetje. Maar heb jij een idee als 15-jarige wat normaal is? Dus daar is helemaal geen controle op. Dus in die zin zou daar een bond wel goed voor zijn. Maar daar zou ik niet als speler zeg maar contributie voor willen betalen. Want dat is natuurlijk heel gek. Ik speel FIFA, daar betaal ik mijn geld al aan. Dan ga ik. Dus de bond, zeg maar, als een e-sportsbond, kan niet functioneren op de manier zoals een sportbond dat nu doet.
Nee.
Maar er is wel enorme behoefte aan. Maar zoals op dit moment er invulling wordt gegeven aan de e-sportsbond, geloof ik er gewoon niet in.
Ja,
nee, dat begrijp ik.
Oké, Valorant.
Valorant,
ja, ik kan nagaan. Nee, dat deed ik expres. Nee, niet. Ik wist dus echt niet. Maar ik las wel dat dat alle records breekt. En ik weet niet eens.
Dus dat is ook een game.
Dat is een game, Herbert.
Een schietspel van de makers van League of Legends. Ja, breekt het alle records? Volgens mij niet.
In beta is het nog? Ja, dat heb
ik gelezen. Het is gisteren uitgekomen. Dus,
we zijn actueel.
We zijn actueel.
We zijn gisteren uitgekomen.
Dat helemaal niet.
Waarom? Nee, maar waarom was het zo'n ding? Kijk, als je toegang wilde tot de beta, dan moest je een stream kijken op Twitch. Nou, het is van de makers van League of Legends, de allergrootste game. Het is een game die lijkt op CSGO. Misschien wel de tweede e-sports game. Dus het is echt massaal. Dus iedereen wilde erin. Dus had je echt dagenlang meer dan een miljoen kijkers naar streams. In de hoop dat je een code kreeg. Zeg maar, dat je de game in kon.
Is het wat? Of,
Ik vind het zelf een... ik ben zelf niet meer dat ik echt veel shooters speel. Maar ik vind het wel een leuke game. Het is zeg maar het schietspel met een twist. Dus het lijkt op Counter-Strike. En het lijkt ook weer een beetje op Overwatch. Omdat er een soort van personages in zitten die een bepaalde skill hebben. Of er zit variatie in. Het is denk ik best wel. Het is moeilijk. Het is leuk om te kijken. Als in. Ze hebben gewoon heel goed gekeken naar wat doet Counter-Strike allemaal goed. En hoe kunnen we daar een eigen laag aan toevoegen. Is het een hype? Verbreekt alle records? Nu komt de tijd. Nu komt de tijd. Kan je een community opbouwen? Kan je een toernooistructuur opbouwen? En zij hebben gezegd, Valorant wordt een schietspel. We zetten het niet per se in als e-sports. Het mag het worden en we gaan het ondersteunen. Maar het moet komen vanuit de community. Dus als er geen goede communities zijn, er zijn niet community toernooien, dan gaat dit ook nooit groeien. Dus wat eigenlijk bij Hearthstone gebeurde, daar zaten ze niet op te wachten. Ja. Nu zitten ze er wel op te wachten, dus laat het maar gebeuren. Dus ja, weet je, Counter-Strike bestaat al 20 jaar. Nou, maar, dan ga je niet zomaar aan tornen.
Dan heb ik toch een tijdspadvraag. Kijk, je was hier een jaar geleden. Je bent nu iets eerder gekomen omdat we corona hadden. Zijn we nu in een jaar echt opgeschoten Want is er ook een update, hè, vandaag?
Ja, ik denk dat we in een jaar tijd
en
wel...
En waar? Waar zijn we opgeschoten? Op welke vlakken?
Nou, waar we zijn opgeschoten, denk ik, als je kijkt naar Nederland, is het besef rondom e-sports. Ik denk dat er veel meer besef is. We zijn er nog verre van. Maar er is wel een veel beter besef over dat het meer is dan FIFA. Dat het niet meer is dan sportgames. En dat dus het besef van dat het er is en dat het er is en dat het niet zomaar een spelletje is en dat je neefje eraan mee kan doen. Ja. Dat is veranderd.
Kan dat staven met onderzoek? Of dat, dan moet je even...
Hoe ik dat zie is ook, zeg maar, ik word door het jaar heen een paar keer door kranten en dergelijke geïnterviewd. En de manier, de vragen waar je daarom die je krijgt, die zijn gewoon aan het veranderen.
Oké. Okay. Dus, nu ben je exclusief bij de technologen. Je mag nergens meer komen als je maar
interviewt. Nee, maar het gaat meer om de type vragen die je krijgt. Dus je hoeft bepaalde dingen gewoon op een gegeven moment niet meer uit te leggen. En daarin zie je wel het volwassener worden en dat soort zaken. Als je nou kijkt echt naar de e-sportswereld, is er echt iets baanbrekends veranderd. Nou, de grote piek was Fortnite, 30 miljoen toernooi. Nou, daarna hebben ze niet echt doorgepakt. Dus dat heeft een beetje doorgekabbeld. Dus eigenlijk, als je zegt, nou, ziet de e-sportswereld echt compleet anders uit dan een jaar geleden? Ik denk het niet, maar het is wel in die zin gestaag doorgegroeid. Dus weet je, Gregory van der Wiel is bijvoorbeeld iemand die gaat dan investeren in FaZe Clan, een van de grootste e-sports teams wereldwijd. Dat soort types mensen die instappen. Ja, dat soort dingen gebeuren en gebeuren steeds meer. Merken die instappen. BMW die in één keer 5 teams van plaats van een toernooi. Dus je ziet dat mensen steeds geprobeerd hebben dingetjes de afgelopen jaren. En wel steeds meer zien instappen. Ja. Maar er is niks baan. Een soort van geleidelijk gebeurt het allemaal.
Ja. Is er nou nog technologie?
Hebben we het laatste
die,
vraag.
Ja, die het veld gaat veranderen. Is dat kunstmatige intelligentie? Is dat virtual reality? Is er nog iets anders wat wij niet in de gaten hebben? Dat echt invloed gaat hebben op e-sports in de nabije toekomst?
Ja, als je gaat kijken naar de nabije toekomst, denk ik dat wat het grootste impact zou kunnen hebben is AI-software, zeg maar, gewoon qua de analyse van een game. Dus zoals ik al zei, bij Dota krijg je gewoon heel andere strategieën, maar gewoon het analyseren van jouw persoonlijke gameplay en daar op basis van bieden, wat zou je beter kunnen doen? Dus gewoon
door kunstmatige intelligentie.
Ja, dus er zijn al best wel wat tools die gewoon kijken naar... die hier laat je steken vallen, daar laat je steken vallen. Wow. Dus ik denk dat dat wel gewoon een groot dingetje kan zijn, zeg maar. Als je daar gewoon goede technologie voor hebt, dat je als team echt wel een voordeel hebt.
Hetzelfde met schaken eigenlijk, hè?
Maar
wat die helpt je. Ja.
Maar het is niet zo, kijk, bij gaming, nieuwe PlayStation, een nieuwe Xbox, een grote ding. Maar eigenlijk is e-sport vrij stug en conventioneel. Zeg maar, het is nog steeds Counter-Strike. Het is nog steeds League of Legends. Het is steeds die muis met dat bolletje erin. Dus dat gaat, e-sports verandert het minst snel van de hele gamingwereld dan de rest. Terwijl, zeg maar, het gaming en mooie graphics...
Dat heb je vorige keer ook uitgelegd. Ja. Dat het eigenlijk een soort stabiliserend effect heeft in waar het bestaan van een game.
Waar we het helemaal niet over gehad hebben, is de console. Wat ik wel een verschil. Zeg maar Arcade van Apple, Steam van Google. Dat nu al, weet je, dat op is gekomen.
Ja, en dat is dan, je bedoelt het livestreaming van gaming. Dus het Netflix qua gaming. Ik denk dat dat goed is voor gaming. Ik denk,
we moeten stoppen. Hoor,
maar dat is dus niet voor e-sports vanwege die verbinding.
Ja, precies. Want dat is natuurlijk weer... klopt. Dat is weer casual gaming.
Leuk.
Zo, jongens. Dit was wel heftig volgens mij, Wart. Ik heb het helemaal warm van... Nee, over een jaar mag die pas weer.
Over een jaar pas weer.
of er moet iets heel bijzonders gebeuren. En je weet nooit meer iemand anders. Bij iemand anders. Herbert bedankt, Wart bedankt.
Ben bedankt.
Dit was Technoloog 183. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En zo niet, dan hebben we pech met z'n allen. Tot de volgende Technoloog.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.